Voorgelezen wordt uit het boek Afscheiding en Raadgevingen van J.C. Philpott. Hij leefde van 1802 tot 1869. Raadgevingen. Antwoorden op vragen behandeld in de Gospel Standard van 1850 tot 1866. Oktober 1850. Vraag 1. Kunnen diensten van Wesleyanen aanbevolen worden? Geachte uitgevers, een trouwe lezer van uw blad zou graag over de volgende kwestie uw mening horen. Kunnen een gemeente en hun predikant, die het leerstuk van onderscheidende genade belijden, met een oprecht geloof en goede consciëntie toestemming geven voor een groot aanplakbiljet op het raam van hun kapel? Op dit biljet worden voor de volgende zondag 2 te houden preken in de kapel van de Wesleyanen aangekondigd, die ten bate van hun fonds worden uitgesproken door 2 zogenaamde predikanten. En kunnen bovendien deze belijdende Particular Baptists op de avond van de Dag des Heren de deuren sluiten en de dienst verzuimen om de gemeente en bijeenkomst de gelegenheid te geven om deze weleerwaarde heren te horen en geld te offeren aan dat fonds, waarvoor, wonderlijk genoeg, 128 pond werd opgehaald? Een lezer uit de omgeving van Wolverhampton, 17 juni 1850. Antwoord. Wij menen dat iedereen die enige bevindelijke en zaligmakende kennis van de waarheid heeft, moet gevoelen dat een dergelijke handelwijze volkomen onverenigbaar is met een belijdenis van onderscheidende genade. We geloven wel dat er onder hen levend gemaakte zielen zijn, maar als groepering zijn er geen meer verklaarde vijanden van soevereine genade dan de Wesleyanen en vooral hun predikanten. Daarom is het beslist niets anders dan het toestemmen van openlijke dwaling en leugen als op de bovengenoemde manier goedkeuring verleend wordt aan hun prediking. December 1850. Vraag 2. Is het geoorloofd te werken na de gebedssamenkomst? Geachte uitgevers, is het onschriftuurlijk en ongerijmd om een gebedssamenkomst te bezoeken en onmiddellijk daarna het dagelijkse beroep weer ter hand te nemen? Als u ons uw mening geeft, zult u mij een grote dienst bewijzen. Een vraagsteller. Juni 1850. Antwoord. Dat is niet ongerijmd als het een wettig beroep is. Zou Paulus zijn half voltooide tent niet in de steek gelaten hebben op een doordeweekse dag om het woord te verkondigen en daarna weer zijn teruggekeerd om de tent voor bedtijd af te maken? In welk opzicht is het zonder om een wettig beroep uit te oefenen? En hoe kan het bijwonen van een gebedssamenkomst iets zondig maken wat voorheen niet zondig was? Wat een huichelachtig fariseïsme is dit! Is het zondig om een wettig beroep uit te oefenen na het persoonlijke of huiselijke gebed? Zo niet, waarom dan wel na het gemeenschappelijke gebed? Doorgaans is het te laat om na de hand te werken. Maar door het genieten van de tegenwoordigheid van de Heere zal de schietspoel sneller bewegen, zullen de zaag en de schaaf gemakkelijker gehanteerd worden en zullen de zaken achter de toonbank meer afgehandeld worden in de vreze Gods. Februari 1852. Vraag 3. Hoe dient het brood aan de tafel des Heren gebroken te worden? Geachte Heer, enkele vrienden in Exeter zouden graag weten wat de meest schriftuurlijke manier is om het brood te breken aan de tafel des Heren, zoals in de vroeg-christelijke gemeenten gebruikelijk was. Moet het brood in kleine stukjes gebroken worden voordat de schaal wordt doorgegeven? Of moet het brood doorgegeven worden en ieder lid er voor zichzelf een klein stukje afbreken? Hoogachtend, de uwe in het Evangelie van Christus, ERFE, 31 oktober 1851. Antwoord. Het nieuwe verbond onderscheidt zich van het oude door het ontbreken van ceremoniële voorschriften. De Heere heeft twee ordinanties ingesteld, de doop en het avondmaal des Heeren. Hij heeft bevolen dat de ene ordinantie zal worden bediend door onderdompeling in water in de naam van een drie-enig God en de andere ordinantie door het gebruik van brood en wijn. Maar verder hebben de Heere en zijn apostelen geen concrete voorschriften gegeven. We moeten daarom zo goed mogelijk nagaan wat gebruikelijk was bij de apostelen en in de vroegchristelijke gemeenten. In Gods voorzienigheid brachten de ongeregeldheden in de gemeente te Korinthe Paulus tot enkele opmerkingen die, met andere schriftplaatsen, licht hebben geworpen op de wijze waarop in de vroegchristelijke gemeenten het avondmaal des Heren werd bediend. Uit een vergelijking van 1 Korinthe 11 vers 20 met Handelingen 20 vers 7 blijkt dat de discipelen bijeengekomen waren als gemeente om brood te breken. Uit 1 Korinthe 10 vers 16 blijkt ook dat gebed of dankzegging tot God werd opgezonden en dat zijn zegen over het avondmaal des Heren werd gevraagd. Het lijkt erop dat het avondmaal des Heren in de tijd van de apostelen meer het karakter van een maaltijd had dan nu. Met andere woorden, er werd meer brood gegeten en wijn gedronken. Maar nu de vraag, hoe werd het brood gebroken? Brak een van de discipelen het brood of werd dat door ieder persoonlijk gedaan? De algemene regel luidt, laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden. Deze regel hadden de Korintiërs overtreden. Ze twisten als het ware om het brood en de wijn. Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal, en deze is hongerig en de ander is dronken. 1 Korinthe 11 vers 21. Het schijnt mij betamelijker en ordelijker als het brood door één persoon wordt gebroken en daarna wordt uitgedeeld, dan wanneer ieder lid voor zichzelf een stukje afbreekt. Dan ontstaat er minder verwarring en wordt de orde minder verstoord. Uit Handelingen 20 vers 11 kunnen we afleiden dat Paulus gewoonlijk zelf het brood brak, want we lezen daar, als hij weder boven gegaan was en brood gebroken had. Het is duidelijk dat hij het brood voor de discipelen brak en zij niet zelf het brood braken. De onuitgesproken suggestie zou zijn dat de apostelen ook zelf de beker zegenden. Paulus spreekt over de beker der dankzegging die wij, apostelen, zegenen, niet die u zegent. Duidelijk is ook dat de Heer Jezus zelf bij de instelling van het avondmaal des Heren het brood brak en aan zijn discipelen gaf, hoewel wij geen moment iemand op de plaats van de Heer Jezus durven stellen. De Heere Jezus reikte hen het brood niet aan om er zelf een stukje af te breken, maar hij brak het voor hen. Dat is zonder twijfel een goddelijk voorbeeld dat hij ons heeft nagelaten, opdat wij zijn voetstappen zouden drukken. Als het zijn heilige wil was geweest dat de discipelen onder elkaar het brood zouden breken, had hij hen bij de instelling van het avondmaal des Heren het brood kunnen aanreiken om dat te breken? Als we al deze punten overwegen, leidt het voor ons geen twijfel dat het schriftuurlijk en beter is om het brood te breken en aan de leden uit te delen, dan om ieder voor zich een stukje af te breken. Dat kan beter brood afbreken dan brood breken genoemd worden. Mei 1852. Vraag 4. Schorsing bij onthouding van het avondmaal? Meneer, ik wil u een tuchtkwestie voorleggen die speelt in een gemeente van de Particular Baptist zonder predikant. We hebben een lid dat zich al 6 maanden onthouden heeft van het avondmaal des Heren, omdat bij hem de gedachte opgekomen is dat hij geen recht heeft tot de tafel. Daarom heeft hij besloten niet aan te zitten tot God hem een bepaald schriftgedeelte indachtig maakt dat hem verzekert van zijn verkiezing door God. De diakenen beseffen dat het een heel tere zaak is om iemand af te snijden van hun gemeente. Toch schijnt het niet terecht als zijn naam in het ledenboek blijft staan. Verder wil ik nog zeggen dat zijn gedrag in alle andere opzichten het evangelie van Christus waardig is. Een van de diakenen, 4 maart 1852. Antwoord. We beschouwen de bovenstaande vraag als een heel moeilijke en gevoelige kwestie. Daarom geven we onze mening hierover met enige schroom. Er is geen bijzonder gebod of voorbeeld in de schrift dat ons hierin kan leiden. We moeten handelen naar de algemene bedoeling van het woord, de geest van het evangelie en de analogie van het geloof. We moeten met 2 partijen rekening houden. In de eerste plaats het lid en in de tweede plaats de gemeente. Wat het lid betreft, merken we op dat de conscientie een heel teer iets is. Daarom moeten we er zeer liefdevol en teder mee omgaan. 1 Korinthe 8 is heel leerzaam op dit punt. Als we een zwakke conscientie verwonden, zondigen we tegen de broeders en zelfs tegen Christus. 1 Korinthe 8 vers 12. Welnu, het is mogelijk dat de betreffende broeder door een verzoeking gekweld wordt of nog nooit een helder getuigenis heeft gehad van zijn aandeel in het verlossende bloed. Mogelijk is de eerste misstap geweest dat hij lid van de gemeente is geworden, terwijl hij dat getuigenis miste. Gemeenten en predikanten maken soms jammerlijke vergissingen door kandidaten aan te nemen voordat ze een besef hebben van hun aandeel in Christus. Maar wat de reden ook is, zijn conscientie is nu teerhartig en hij voelt zich ongeschikt om te naderen tot de tafel voordat de Heere licht geeft in zijn ziel. Ondanks deze teerhartigheid van zijn conscientie op dit punt is zijn leven in overeenstemming met het evangelie. Onder deze omstandigheden moeten wij bereid zijn om zijn tere gevoelens te respecteren. Neemt de gemeente hem aan als een broeder? Zijn de leden tevreden over hem, hoewel hij dat zelf niet is? Zouden ze zijn teerhartige conscientie dan niet moeten respecteren? Kerkorde en tucht zijn voortreffelijke zaken, maar ze kunnen te hoog gewaardeerd worden. De letter van de wet moet ondergeschikt zijn aan de geest van de wet. Het nieuwe gebod is liefde. Daarom moet liefde het grote leidende beginsel zijn voor de gemeente en de individuele gelovigen. De gemeente zegt echter: wij hebben regels, en een van deze regels luidt dat leden die zich gedurende een bepaalde periode onthouden van de tafel, afgesneden worden. Goed, maar wat is eigenlijk de bedoeling van deze regel? Wat wordt ermee bedoeld? Een moedwillige, hardnekkige veronachtzaming van de ordinantie. De regel is ingesteld met het oog op hen die zich onthouden van de tafel vanwege verachting van de ordinantie of een twist met de gemeente. Ze is echter niet bedoeld voor hen die de ordinanties hoogachten en de leden van de gemeente liefhebben, maar afblijven uit schroom of vanwege een teerhartige consciëntie. Dit is daarom een uitzonderlijk geval dat niet onder deze regel valt. Daarom is deze regel niet van toepassing, of wel van toepassing naar de letter, maar niet naar de geest. Welnu, het is naar de geest van het evangelie om niet vast te houden aan de letter als deze in strijd is met de geest. In dat geval moet de letterlijke betekenis wijken voor de geestelijke bedoeling. De letter zegt: hij heeft de regel overtreden. Hij moet afgesneden worden. Behandel hem als een heiden en tollenaar. De geest zegt: wij hebben een hogere en meer verheven regel. Behandel hem als een vriend, een broeder. Maar er is nog een punt van overweging. Het afsnijden van een lid beschouwen we als een zeer ernstige zaak. Het wordt door de meeste gemeenten veel te gemakkelijk gedaan. Niemand kan 1 Korinthe 5 vers 3 tot 5 met een verlicht oog lezen zonder te beseffen dat het afsnijden van een lid een hoogst ernstige zaak is en veel meer gebed en overdenking vraagt dan in de praktijk gebeurt. We moeten ons hier niet laten leiden door de verderfelijke praktijken van die gemeenten die leden aannemen en afsnijden alsof ze clubs zijn en niet het lichaam van Christus genoemd worden, maar door de schriften der waarheid, de voorschriften en gebruiken van het Nieuwe Testament. Als we die als onze leidraad nemen, zien we uit 2 Korinthe 2 vers 4 tot 9, hoeveel beroering het Paulus, hoeveel verdriet het de leden, 2 Korinthe 7 vers 9 tot 11, en hoeveel leedwezen het de geschorste persoon, 2 Korinthe 2 vers 7, veroorzaakte om uitgesloten te zijn van de gemeenschap met de gemeente. In de krachtige taal van de apostel: zo iemand is overgegeven aan de Satan tot verderf des vleeses. Alsof uitsluiting van de gemeenschap met de gemeente betekent dat hij overgegeven is om gekweld en benauwd te worden door de duivel. En als de afsnijding van een lid vanwege openlijke, schandelijke zonden zulke smart en droefheid veroorzaakte, kunnen we er zeker van zijn dat uitsluiting van de gemeente geen geringe straf is en daarom met de grootste voorzichtigheid moet worden toegepast, alleen wanneer dit uitdrukkelijk wordt vereist. Het afsnijden van een lid van de gemeente zou moeten zijn als het amputeren van een lid van ons eigen lichaam. Bij het natuurlijke lichaam is dit soms noodzakelijk om het leven te redden. Een verbrijzeld lichaamsdeel of ziek gewricht moet soms geamputeerd worden om de overige lichaamsdelen te behouden. Zo moet een zondig lid soms van de gemeente afgesneden worden. Maar zoals een kundig chirurg zich zal inspannen om het lichaamsdeel te redden, zo zal een wijze predikant proberen het lid te behouden. Zoals het natuurlijk lichaam terugschrikt voor het verlies van een arm, zo moet het geestelijk lichaam terugdeinzen voor het verliezen van een lid. In deze ontaarde tijd, waarin de liefde is verkild, schijnen zulke opvattingen en overwegingen misschien misplaatst en daarom onbruikbaar. De waarheid en de geest van het evangelie blijven echter hetzelfde, onaangetast door de veranderende opvattingen van de mensen. Als het afsnijden van de gemeente zo'n zware straf is, zouden dienaren van de gemeente zich dan niet moeten bezinnen voordat ze die opleggen aan iemand die leeft naar het evangelie, een teerhartige consciëntie heeft en graag met hen zou aanzitten, maar bang is voor aanmatiging? Zouden we iemand met een schriftuurlijk leven en een teerhartige conscientie dezelfde straf opleggen als iemand met een schandelijk leven en een verharde conscientie? Dit zou niet slechts in strijd zijn met alle billijkheid, maar ook met de wet zelf en nog veel meer met de letter en de geest van het evangelie. Ons advies is daarom om het lid niet af te snijden van de gemeente om de genoemde reden, maar hem te behandelen met de grootste tederheid en welwillendheid. Misschien zal de Heere spoedig tot hem overkomen. Dan zal de gemeente zich verheugen dat ze hem niet behandeld heeft als vijand, maar als broeder. We kennen een bijna identiek geval waarin de Heere zich na korte tijd openbaarde aan iemand die op een heel vergelijkbare manier beproefd werd, tot grote troost van die betreffende persoon en van de gemeente waarvan hij lid was. Juni 1852. Vraag 5. Straft God zijn volk voor hun zonden? Geachte uitgevers, aan sommigen van Gods kinderen hier is de voor hen nieuwe leerstelling verkondigd dat God zijn volk niet kastijdt vanwege hun zonden. U zou ons een dienst bewijzen als u daarover enkele opmerkingen wilde maken in de Gospel Standard. De belangrijkste argumenten schijnen te zijn dat alle zonden van de uitverkorenen op Christus gelegd zijn. Daarom straft God zijn volk niet vanwege hun zonden en ziet hij geen overtreding in Jacob en geen boosheid in Israël. Als er in de psalmen gezegd wordt dat God hun overtreding zal bezoeken met de roede en hun ongerechtigheid met plagen, verwijst dit niet naar het volk van God, maar naar Christus. Ook zou de kastijding, bestraffing en geeseling, waarover in Hebreeën 12 gesproken wordt, betrekking hebben op een werk van de wet. Mikros. Antwoord. Geen dwaling is erger dan een verdraaiing van de waarheid. Niets brengt ons immers sneller op een dwaalspoor. Dit is het belangrijkste kenmerk van de dwalingen die de Satan zaait in de zichtbare gemeente. Grove dwaling zou niet aan zijn doel beantwoorden en onmiddellijk verworpen worden. Is een dwaalleer echter in het gewaad van de waarheid gehuld of daarmee verguld? Bevindt de waarheid zich in de voorhoede en wordt de dwaling vanuit de achterhoede bedrieglijk naar voren geschoven? Dan wordt de dwaling misschien wel geaccepteerd of blijft ze onopgemerkt. Dat geldt ook voor de dwaling die genoemd wordt in de vraag die nu voor ons ligt. Hier ligt weinig waarheid en veel dwaling in opgesloten. De predikanten die deze dwaalleer verkondigen en aanprijzen, hebben ze verguld met een dun laagje waarheid. Met Gods hulp en zegen zullen wij deze valse munt echter aan de toonbank vastnagelen, want door hoeveel handen ze ook gegaan is, ze is geslagen in de werkplaats van de duivel. Hij heeft het model gemaakt, het muntstempel vervaardigd en zijn stempel erop gezet. Maar laten we eerst onze aandacht richten op het vergulden. Het onedele metaal wordt bekleed met wat sterlinggoud. De waarheid is dat God de zonden van alle uitverkorenen op Christus heeft gelegd, dat ze allemaal voor eeuwig zijn uitgedelgd en dat God daarom geen zonde ziet in Jacob en geen boosheid in Israël. Dit is de zuivere, gezegende waarheid, de vreugde en troost van Gods huisgezin. Maar hieronder ligt het onedele metaal. God ziet geen zonde in zijn uitverkorenen En daarom, o, wat een daarom, kan God hen niet straffen. O, wat een gebrekkige en zwakke conclusie. In de ene zin ziet God geen zonde in zijn volk, in de andere zin zeer veel zonden. God ziet geen zonden die hij na dit leven zal straffen. Maar betekent dat ook dat hij geen zonden ziet die hij in dit leven straft? Het bloed van Jezus heeft de straf en de eeuwige gevolgen van de zonde weggenomen. Maar is daardoor ook de zonde uit het hart van Gods kinderen weggenomen? Is er geen zonde meer, zoals een wolk oplost als ze door de zon wordt verdreven? De zonde zal de ziel nooit meer als een wolk van eeuwige toorn bedekken, maar wel als een wolk voor de ziel schuiven en het licht van Gods aangezicht verbergen. De ervaring van Gods volk in alle tijden staat echter haaks op een dergelijke leerstelling. Is de zonde geen zonde meer, omdat Christus voor de zonde is gestorven? David pleegde overspel. Was dat zonde? Petrus vloekte en zwoer. Was dat zonde? Een Korintische man sliep bij de vrouw van zijn vader. Was dat zonde? Het zou een schande zijn als we antwoorden, nee, voor de ongelovigen wel, maar voor Gods volk niet. Het zou de godsdienst in zedelijk opzicht op een lager peil brengen dan een bordeel. We moeten dus toegeven dat de zonden van gelovigen echt zonden zijn. In dat geval zijn ze een werkelijkheid en hebben ze dus een bestaan. Zonden zijn werkelijkheid, een vreselijke, ontzaglijke werkelijkheid, zoals duizenden zuchtende kinderen Gods dagelijks ervaren, ondanks alle louter bovennatuurlijke argumenten die het tegendeel willen bewijzen. Maar nu de volgende vraag. Als er zonde in het hart van Gods kinderen is, worden zij daarvoor dan door God gekastijd? Hier is het getuigenis van God zelf beslissend. Indien zijn kinderen mijn wet verlaten en in mijn rechten niet wandelen, indien zij mijn inzettingen ontheiligen en mijn geboden niet houden, zo zal ik hun overtreding met de roede bezoeken en hun ongerechtigheid met plagen. Maar mijn goede tierenheid zal ik van hem niet wegnemen en in mijn getrouwheid niet feilen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen. En hetgeen dat uit mijn lippen gegaan is, zal ik niet veranderen. Ik heb eens gezworen bij mijn heiligheid, zo ik aan David liege. Psalm 89, vers 31 tot 36. Misschien werpt iemand tegen. Dit is het oude verbond, de oude wettische bedeling. O nee! God heeft dit argument duidelijk weerlegd door uitdrukkelijk te verklaren dat hij spreekt over het nieuwe verbond. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd, ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Psalm 89, vers 20. Wie is de heilige tot wie God sprak in een gezicht? De held bij wie hij hulp besteld heeft? Wie anders dan Jezus, die als God mens en middelaar in de dagen van zijn vlees geroepen heeft, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotsteen mijns heils. Van wie wordt beloofd, en ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten, en zijn troon als de dagen der hemelen, vers 27, vers 30. Hier gaat het toch om zijn geestelijk zaad? Merk op dat van datzelfde zaad wordt gezegd, indien zijn kinderen mijn wet verlaten en in mijn rechten niet wandelen, indien zij mijn inzettingen ontheiligen en mijn geboden niet houden, zo zal ik hun overtreding met de roede bezoeken en hun ongerechtigheid met plagen. Vers 31 tot 33. Zijn kinderen, wie zijn dit anders dan Christus, geestelijk zaad en huisgezin, Gods uitverkorenen? Wat kan duidelijker zijn dan de woorden: zo zal ik hun overtreding met de roede bezoeken en hun ongerechtigheid met plagen? Wie dit uitdrukkelijke getuigenis loochent en ontkent, zal alles loochenen en ontkennen. Hoe duidelijk zijn de voorbeelden en getuigenissen van de Schrift? God heeft Davids zonde weggenomen, maar let op de kastijding. Nu dan, het zwaard zal van uw huis niet afwijken tot in eeuwigheid. Nochtans, terwijl gij door deze zaak de vijanden des Heren grotelijks hebt doen lasteren, zal ook de zoon die u geboren is de dood sterven. 2 Samuel 12, vers 10 tot 14. Bij Eli, Salomo en Hiskia zien we hetzelfde. De Korintiërs gedroegen zich aanstootgevend bij het avondmaal des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en velen slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heren getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. 1 Korinthe 11, vers 30 tot 32. Uitdrukkelijk wordt hier gezegd dat de Heere hen vanwege hun ergerlijke gedrag kastijdde met zwakheid en ziekte. Maar niets is duidelijker dan de verklaring: want dien de Heere lief heeft, kastijdt hij, en hij geestelt een iegelijke zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er die de vader niet kastijdt? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welker allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Hebreeën 12, vers 6 tot 8. Kastijding en geeseling worden hier genoemd als bijzondere blijken van het kindschap. Wie zegt dat er geen kastijding is, verklaart dus luidkeels dat hij een bastaard is. Maar om hier onderuit te komen, beweren zulke mensen dat kastijding een werk van de wet is. Twee slagen van Paulus' tweesnijdend scherp zwaard slaan alle grond onder hun voeten weg. Want genen hebben ons wel voor een korte tijd, nadat het hun goed dacht, gekastijd, maar deze kastijd ons tot ons nut, opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid degenen die door dezelfde geoefend zijn. Hebreeën 12, vers 10 en 11. Worden we Gods heiligheid deelachtig door de wet of door het evangelie? Zonder twijfel door het evangelie. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Romeinen 6, vers 22. Er is alleen heiligheid door de Heilige Geest. Hij alleen werkt heiligheid, en dat doet hij niet door de wet, maar door het evangelie. De nieuwe mens, waarvan de wet niets weet, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Efeze 4, vers 24. Nogmaals, brengt de wet de vreedzame vrucht der gerechtigheid voort? Nee, de wet brengt slechts dienstbaarheid schuld en dood voort. De vreedzame vruchten van de gerechtigheid zijn op het evangelie geënt en niet op de wet. Mensen die zulke opvattingen hebben, weten kennelijk niets van dit geheimenis. Ze zijn niet onder Gods roede. Als een dergelijke leer vanaf de preekstoel wordt verkondigd, is het beste antwoord uit de kerkbank: meneer de predikant, er is alle reden om te vrezen dat u een bastaard bent en slechts uw eigen verachtelijke afkomst verkondigt en uw eigen schande rondbazuint. Augustus 1852. Vraag 6. Wat is het juiste moment om het avondmaal te gebruiken? Mijn heer, wat is het juiste moment voor het aanzitten aan het avondmaal des Heren? 'S morgens, 's middags of 's avonds? We moeten toegeven dat de ordinantie 's avonds is ingesteld. Is het dan niet het meest in overeenstemming met de schrift en de naam en het karakter van de ordinantie om aan dat gedeelte van de dag vast te houden? Antwoord. Voor de beantwoording van dergelijke vragen moeten we twee dingen overwegen. Ten eerste de uitdrukkelijke voorschriften en bevelen van de Heere of zijn apostel. Ten tweede de geest en de betekenis van de ordinantie. Als er een uitdrukkelijk gebod is, is dat beslissend. Een gewillige, hartelijke, kinderlijke gehoorzaamheid is dan wijs en heilzaam. Het Nieuwe Testament is echter geen regel van Sint Dominicus of een Rooms-Katholieke richtlijn voor de mis, die een beschrijving bevat van elke beweging en elk gebaar en aangeeft of de handen of de ogen opgeheven moeten worden, of we ons naar de mensen moeten toekeren en wanneer we voor het altaar moeten knielen. Is er geen uitdrukkelijk bevel en geen gewoonte met een duidelijk verplichtend karakter? Dan moeten we ons laten leiden door de geest van het evangelie, die volkomen haaks staat op een strikte, nauwgezette naleving van louter vormelijke voorschriften en vooral op een slaafse onderhouding van bepaalde tijden en seizoenen. Dat laatste deden de gelaten, de onvermijdelijke vrucht van hun evangelie. Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Galaten 4, vers 10 en 11. Maar laten we dieper ingaan op de verschillende delen van deze vraag. De principes die ons moeten brengen tot een goede beslissing. Dit is immers een van die vragen die niet louter op zichzelf staan, maar met andere vragen samenhangen. Het juiste antwoord lost dan in één keer alle vragen op. We moeten altijd in gedachten houden dat de ordinanties van het huis des Heren uitdrukkelijk door hemzelf zijn ingesteld. De doop, waardoor wij toegang krijgen tot de zichtbare gemeente, en het avondmaal des Heren, in de gemeente het blijvende getuigenis van zijn vlees en bloed, zijn door de Heren zelf ingesteld. Hierover bestaat, althans onder ons, geen verschil van mening. Maar ook als we geloven dat de ordinanties zelf door God zijn ingesteld, kan de vraag rijzen of elke omstandigheid die verbonden is met de oorspronkelijke instelling zo bindend voor ons is dat we daar in geen enkel opzicht van mogen afwijken? Is het antwoord bevestigend, dan zou daaruit volgen dat we alleen in de avond aan dat sacrament mogen deelnemen, omdat het avondmaal des Heren in de avond is ingesteld en ook uitdrukkelijk een avondmaal genoemd wordt. 1 Korinthe 11 vers 20. Maar zijn we gebonden aan zulke precieze details? Om deze vraag te ontwarren, moeten we de volgende zaken overwegen. Ten eerste, er zijn bepaalde zaken die uitdrukkelijk verbonden zijn met de ordinanties van Gods huis. Hiermee bedoelen we de elementen die uitdrukkelijk zijn ingesteld en door de Heere zelf zijn bevolen. Als hiervan wordt afgeweken, wordt de ordinantie ontkracht en waardeloos. Bij de ordinantie van de doop zijn dit de onderdompeling in water in de naam van de gezegende drie-eenheid en de bekering tot God. Daarnaast het geloof in de Heere Jezus Christus en ten vierde de belijdenis van zijn naam. Dit zijn onmisbare elementen, even noodzakelijk voor het wezen van de ordinantie als het licht en de warmte voor de zon of het voedsel voor het lichaam. Zo zijn er ook wezenlijke elementen van de ordinantie van het avondmaal des Heren, namelijk brood en wijn. Het breken van het brood, het drinken van de wijn, het vragen van Gods zegen en het samenkomen van de gemeente met dat uitdrukkelijke doel tot gedachtenis van de Heere Jezus zijn allemaal wezenlijke elementen. Daarvan kunnen we niet afwijken zonder te zondigen. Ten tweede, daarnaast zijn er echter ook middelmatige zaken. Ze hebben geen wezenlijke betekenis voor de ordinantie. Dat zien we ook in de natuur. De lucht die we inademen en het water dat we drinken bestaan beide uit twee verschillende elementen. Lucht en water ontstaan door de verbinding van deze elementen. Worden ze echter gescheiden, zoals scheikundigen doen, dan is lucht geen lucht meer en water geen water. De lucht kan vol dampen zijn. Pestdampen kunnen de lucht vergiftigen of de rozentuin kan een aangename geur verspreiden, maar het blijft lucht. Er kan helder water van de berg stromen of modderig water naar de zee vloeien, zoals bij de Theems, maar het blijft water. Zo zijn er bij de ordinanties van Gods huis ook wezenlijke elementen en middelmatige zaken. De laatste mogen variëren of veranderen, de eerste niet. Maar is de tijd waarop het avondmaal des Heren wordt bediend een wezenlijk element of een middelmatige zaak? Naar onze mening is het een middelmatige zaak. Het wezen van de ordinantie wordt daardoor niet beïnvloed. Het avondmaal des Heren wordt niet wezenlijk anders als het 3 of 4 uur eerder of 3 of 4 uur later wordt bediend. Hiervan hebben we een opmerkelijk voorbeeld, Handelingen 20. Kort voor zonsopgang brak Paulus het brood voor de discipelen. Zij waren samengekomen op de eerste dag van de week om het brood te breken, vermoedelijk in de avond. Paulus gaat zo op in de prediking dat hij zijn preek uitstrekt tot middernacht. Eutychus, een slaperige jongen, valt van de derde verdieping en wordt dood opgetild. Paulus wekt hem op. Daarna breekt hij het brood en blijft spreken tot de dag aanbreekt. Wel, als de bediening van het avondmaal des Heren uitsluitend 's avonds mocht plaatsvinden, overtrad Paulus hier beslist het gebod, want hij brak het brood na middernacht. Als we het avondmaal des Heren precies zo moesten bedienen als toen het voor het eerst werd ingesteld, zouden we moeten zeggen dat de avond beslist het meest geschikte moment was. Het Pascha werd altijd op dat moment gevierd en het avondmaal des Heren werd ingesteld direct nadat de Heere Jezus het Pascha had gegeten met zijn discipelen. Maar als we ons gebonden voelen aan de exacte tijd van de instelling, Waarom passen we dat principe dan niet stipt toe? Waarom gebruiken we dan geen ongezuurd brood? Want dat werd beslist gegeten bij het eerste avondmaal, omdat er toen geen ander brood in huis mocht zijn. Exodus 12, vers 19. Waarom strekken we ons niet in onze volle lengte uit op lichtbanken? Waarom vieren we het avondmaal des Heren niet in een opperzaal en gebruiken we geen wijn uit Judea, zoals de prins van Wales gedoopt werd met water uit de Jordaan? We zien onmiddellijk dat het onmogelijk of op zijn minst onpraktisch zou zijn om op zulke kleine details te letten. En als het wel mogelijk was, wat zouden we dan winnen door slaafs vast te houden aan de vorm? Louter een farizeïsche, aloude plechtigheid, niet meer dan een onveranderlijke letter waaruit alle geest is verdwenen, een overdreven nabootsing zoals Whitfield zag in Lissabon. Zoals de ziel in deze staat niet zonder het lichaam kan en toch belangrijker is, zo kan in de ordinantie de geest niet bestaan zonder de vorm. Postuur, kleur, leeftijd en kleding maken het lichaam niet wezenlijk anders, maar zijn veranderlijke bijkomstigheden. Zolang de ordinantie in ere wordt gehouden en de wezenlijke elementen bewaard blijven, moeten we niet nauwgezet en slaafs vasthouden aan veranderlijke omstandigheden zoals het tijdstip, het brood en de houding. Hoe laat het avondmaal des Heren wordt bediend en of dat op de eerste, tweede of laatste zondag van de maand gebeurt, is voor de gemeente een kwestie van het geschikte moment. Op het platteland, waar de hoorders her en der wonen, is het doorgaans ondoenlijk om de dienst in de avond te beleggen, ervan uitgaande dat er slechts twee diensten zijn. Hoorders die afstanden van 5 tot 10 mijl moeten afleggen, kunnen niet tot de avond blijven, vooral niet in de winter. Om hen tegemoet te komen, moet de dienst in de middag plaatsvinden. Als Gods volk bijeenkomt om te roemen in zijn zelf opofferende liefde en hij aanwezig is om de gasten te zegenen, is het dan een misdaad waarvoor de rechter hen moet straffen als de klok 4 en geen 8 uur aanwijst? Laten we de geest vasthouden en niet de letter. Mogen het ons verlangen zijn om de aanwezigheid van de Heere te ervaren in de ordinantie, om door het geloof zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken. Dan zullen onbelangrijke kleine details een gepaste plaats krijgen. Dit is voorgelezen door Stichting Braambos uit het boek Afscheiding en raadgevingen van J.C. Philpott. Deel 1.